Ook vanmiddag vragen we uw aandacht voor het boek Handelingen. We lezen als schriftlezing met elkaar Handelingen 16 en daarvan de eerste 15 verzen.
En hij, dat is Paulus, kwam te Derbe en Lystra. En zie, aldaar was een zeker discipel met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystra en Iconium. Paulus wilde dat deze met hem zou reizen. En hij nam en besneed hem, om de Joden wil, die in die plaatsen waren, want zij kenden alle zijn vader dat hij een Griek was. En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de verordeningen over die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren om die te onderhouden. De gemeente dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. En als zij Frygië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En naar Mysië gekomen zijnde, poogden zij naar Bithynië te reizen, en de Geest liet het hun niet toe. En zij, Mysië voorbij gereisd zijnde, kwamen af tot Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man staande, die hem bad en zei, kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten ze terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. Van Troas dan afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothracee en de volgende dag naar Neapolis. En vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag des Sabbats gingen we buiten de stad aan de rivier waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en naar huis, bad zij ons, zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons.
Geliefde gemeente, Charles Haddon Spurgeon, de bekende prediker, zijn naam valt regelmatig op deze kansel, schrijft in een van zijn preken over een bijzonder voorval in het leven van een handelaar uit Londen. Deze handelsman was om zaken te doen naar Ierland gegaan en verbleef daar in een kleine Ierse stad. Hij was niet bekend met de kerk, woonde normaal gesproken ook geen kerkdiensten bij, maar tijdens zijn verblijf daar in die kleine stad zag hij dat op enig moment een prediker uit Londen zou voorgaan daar in die stad. En omdat hij zelf afkomstig was uit Londen, besloot hij die kerkdienst bij te wonen voor deze keer. En daar zat de handelaar onder het woord van die onbekende prediker uit Londen. Het woord werd gebracht, het woord werd gepredikt en het was alsof er een pijl werd afgevuurd in het hart van deze man. Hij werd geraakt, hij werd geraakt door het evangelie en hij werd neergeveld en kwam terecht aan de gezegende voeten van de Heer Jezus. En uiteindelijk raakte die handelaar in gesprek met die predikant en wat bleek, die voor hem onbekende predikant, bleek afkomstig uit Londen, waar hij zelf ook afkomstig was. En die bleek zelfs te wonen enkele honderden meters verderop dan waar hij zelfs woonachtig was. Wij zouden zeggen, hoe toevallig, hoe bestaat dat? Reis je vanuit Londen naar Ierland, kom je onder het gehoor van een predikant en die predikant blijkt in Londen in dezelfde straat te wonen dan jij, maar enkele honderd meters verderop. Wat een toeval. Ja, wat een toeval. Zo spreken wij dan. Maar gemeente, het is niet anders dan de wonderlijke leiding van de Heere. De wonderlijke leiding van God, van wie we gezongen hebben met de dichter van 77. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. We willen het gedeelte met elkaar overdenken dat we hebben gelezen. Voor een enkeling onder ons zullen daar bekende zaken in klinken, omdat we er ook over hebben gesproken in Elburg op de zendingsdag. Maar voor diegene geldt hetzelfde aan u te zeggen, is mij niet verdrietig en ik hoop dat het voor u nuttig mag zijn. Handelingen 16, en daarvan de eerste 15 versen, is het uitgangspunt voor de verkondiging in dit middaguur. We schrijven als opschrift boven de verkondiging vrucht in Filippi. Vrucht in Filippi. Drie gedachten. Allereerst letten we erop hoe God de weg opent naar Lydia. Het zijn de eerste 10 versen. Hoe God de weg opent naar Lydia. Want we zien hoe Paulus een visioen krijgt, een gezicht, en hoe hij heel duidelijk te zien krijgt dat de weg leidt naar Macedonië. En vervolgens zullen ze hun weg geopend zien richting Filippi. God opent de weg naar Lydia. In onze tweede gedachte, God opent het hart van Lydia. Want we hopen ook te beluisteren dat het hart van Lydia door de Heilige Geest wordt geopend wanneer Paulus het woord richt tot haar. Vers 11 tot en met vers 14. En in onze laatste gedachte letten we dan op hoe God ook het huis van Lydia opent. Dat zien we dan in vers 15. Want dan zien we dat Lydia zegt, zo komt in mijn huis en blijf er. God opent de weg naar Lydia. Hij opent het hart van Lydia. En vervolgens ook het huis van deze Lydia. En dat alles onder het opschrift vrucht in Filippi. Vanmorgen hebben we opnieuw een gedeelte overdacht uit de eerste zendingsreis van Paulus. En u begrijpt dat we de zendingsreizen maar op hoofdlijnen kunnen overdenken met elkaar. De weg van Paulus en de zijnen is verder gegaan. En zo lezen we in Handelingen 14 dat ze onder andere op hun eerste zendingsreis ook aankomen in Lystra en in Derbe. Ook daar heeft het woord van de Heere geklonken en ook daar heeft het woord van de Heere harten geraakt. Het woord van de Heere gaat voort. Ja, want het boek Handelingen laat ons zien de weg van het woord. En wanneer we dan aankomen bij ons hoofdstuk vers 1, dan zien we dat Paulus opnieuw aankomt in Derbe en Lystra. Ja, waar hij dus op de eerste zendingsreis ook is geweest. Dezelfde plaatsen die hij toen ook heeft bezocht. Maar toen was hij daar met Barnabas. Nu komt hij hier aan met Silas. Ja, wat er is gebeurd, hebben we vanmorgen ook gehoord. Dat was heel verdrietig. Saulus wilde de gemeenten gaan bezoeken die ze eerder hadden bezocht. Barnabas zou met hem meegaan, maar Barnabas wilde zijn neef Johannes Marcus met zich meenemen. Dat vond Paulus geen goed idee. Paulus was daartegen en dat zorgde ervoor dat er zelfs verbittering tegen onder hen ontstond. Verbittering tussen Paulus en Barnabas. Verbittering tussen twee kinderen van de Heere. Ik maak een andere toepassing dan die ik vanmorgen heb gemaakt. Ik wil er vanmiddag nog dit van zeggen. Een kind van God is net een mens. Ik weet niet wat voor beeld u heeft bij Gods kinderen, maar als we er niet voor waken, dan is het wel eens zo dat Gods volk en Gods kinderen worden afgeschilderd als heiligen, mensen die ver boven de zonde en de ongerechtigheid verheven zijn. Halve heiligen die al met één been in de hemel staan, gemeente, dat is niet bijbels. Paulus is een man begiftigd met de geest. Barnabas is een oprecht kind van de Heere, maar er komt verbittering tussen beiden. En ik zou er wel wat meer over kunnen zeggen, maar dat doe ik vanmiddag niet. Ik laat rusten of Paulus het gelijk aan zijn kant heeft om Johannes Marcus niet mee te laten gaan. Dat laten we rusten. Maar ook tussen deze beide kinderen van de Heere ontstaat verwijdering. Ook Gods kinderen zijn mensen van gelijke bewegingen als u, jij en ik. Laten we daar niet een beeld van hebben dat ze overal ver boven verheven staan. Het zijn mensen van vlees en bloed. Zondige mensen, uit en van zichzelf. Paulus, hij is op reis gegaan, zijn tweede zendingsreis, en heeft Silas meegenomen. En dan komt hij aan in Derbe en Lystre, en dan treffen ze daar een zeker discipel met de naam Timotheus. Timotheus, zo zegt ons gedeelte, is een zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar hij is afkomstig van een Griekse vader. Gelovige Joodse vrouw, Eunice. Ongetwijfeld heeft de opvoeding van Timotheus ervoor gezorgd dat het woord dat Paulus heeft gebracht op de eerste zendingsreis wortel heeft geschoten of dieper wortel heeft geschoten. Hoe het ook zij, in het leven van Timotheus mocht het woord van de Heere vrucht dragen. Zoveel vrucht dat er een goed getuigenis van hem uitgaat. Ja, want de broederen in Lystre die zeggen dat er in Timotheus wat anders leeft. Hij heeft een leven met de Heere. Hij staat goed bekend. Hij staat bekend als iemand die de Heere dient. Als Paulus dat ziet, dan vat Paulus het plan op om hem mee te nemen. Wellicht in de plek van Johannes Marcus, dat is heel goed mogelijk. Maar Paulus besluit dat Timotheus kan aansluiten bij hem en bij Silas. Maar voordat Timotheus zich dan aansluit bij dit tweetal, gebeurt er eerst iets anders. Ja, hij wordt, zo lezen we in deze verzen, vers 3, hij wordt besneden. Waarom? Wel, als Timotheus straks op reis gaat met Paulus en Silas, zullen zij naar de gewoonte van Paulus allereerst de synagoge binnengaan. En wanneer ze dan in gesprek zullen gaan met de Joden en de Joden zullen erachter komen dat een van dat drietal onbesneden is, Timotheus, ja, dan zal dat evangelie misschien wel bepaalde weerstanden oproepen. Dan zullen de Joden misschien zeggen, ja, wat u preekt is allemaal goed. U bedoelt het ook heel goed, maar een van u is niet besneden. Dan zouden er onbedoeld toch hindernissen opgeworpen kunnen worden tegen het evangelie. En weet u wat ik nu zo'n mooie trek vind in het leven van Timotheus? Dat Timotheus zich heeft laten besnijden. De eerste synode heeft net plaatsgevonden, Handelingen 15. Daar is besproken dat de besnijdenis niet meer nodig is. Timotheus had heel eenvoudig kunnen zeggen, beste Paulus, beste Silas, ik vind het een heel goed idee van u, maar ik stem er niet mee in. Dat gaat niet gebeuren. Het gaat om mijn lijf en mijn lichaam. Ik laat mij niet besnijden en op de synode is uitgesproken dat het niet nodig is ook. Dus ik heb de synode aan mijn kant. Ik doe dat niet. Maar toch zegt Timotheus, ik laat mij besnijden en ik geloof, geliefde gemeente, dat Timotheus dit gedaan heeft. Uit overgave aan de Heere, opdat het woord van de Heere voortgang zal vinden en hij daar niet mee in de weg zal staan wanneer het evangelie verkondigd zou worden door iemand die niet besneden is. Timotheus, hij wil als het ware een offer brengen, opdat het koninkrijk van God zich maar zal blijven uitbreiden. Timotheus buigt. Dat is een mooie trek, of niet? Jezelf opofferen. Jezelf overgeven aan de dienst van de Heere. Of om het te zeggen met een woord van onze jongeren, je eigen belangen opzij zetten. Voor het koninkrijk van de Heere. Opdat het woord door zou gaan. En dan reizen ze de steden door. Timotheus heeft zich laten besnijden en heeft zich aangesloten bij Paulus en Silas. Ze reizen de steden door. Ik vraag me af wat ze hebben gezegd tegen Paulus toen ze deze samenstelling zagen. Waar is Johannes Marcus nu? We weten het niet wat Paulus heeft geantwoord. De Heilige Geest heeft het niet goed gedacht, maar we zouden het ons kunnen afvragen. Wat het drietal wel doet, dat is de ordinantiën, de bepalingen van die eerste synode doorgeven aan de ouderlingen en aan de oversten van die gemeente die zijn aangesteld. En ze dragen dat over aan de gelovigen op die verschillende plaatsen waar ze tijdens de eerste zendingsreis zijn geweest. En dan komt Paulus met zijn mannen aan in het land van Galatië, dat is een provincie in Klein-Azië, het huidige Turkije. En dan wil hij proberen om richting het westen te trekken, richting Azië. En dan moeten we niet denken aan het werelddeel Azië zoals wij dat kennen. Nee, Azië is ook een provincie in het huidige Turkije, in Klein-Azië. Paulus komt dus uit het oosten, hij laat Derbe en Lystra achter zich, hij komt uit het oosten, hij wil naar het westen, maar wat gebeurt er dan? Dan lezen we zo treffend in vers 6 dat hij wordt verhinderd om het woord in Azië te spreken. Hij mag niet naar het westen. Dan lezen we vervolgens dat Paulus naar het noorden trekt in vers 7. Hij gaat naar Mysië en vanuit Mysië wil hij verder noordwaarts om naar Bithynië te reizen. Maar ik lees opnieuw in vers 7 dat de geest het hun niet toelaat. Hoe dat is gebeurd weten we niet. Het kan door een stem geweest zijn, door een innerlijke overtuiging of overbuiging. Misschien waren het omstandigheden van dat moment die Paulus duidelijk heeft gemaakt en hebben gemaakt dat die weg doodliep. Maar hoe het ook zij, gemeente, Paulus komt uit het oosten, hij wil naar het westen, die weg wordt geblokkeerd. Vervolgens wil hij naar het noorden, die weg loopt ook dood en in het zuiden ligt de zee. Dus alle wegen eindigen en alle deuren gaan dicht. Oost, west, noord, zuid, alle wegen worden geblokkeerd en gesloten. En nu vraag ik het u die de Heere vreest, is dit ook vaak niet de weg van de kerk? Dat het in het geestelijk leven vaak zo is, dat de Heere uw weg helemaal dood laat lopen. Dat u met het volk Israël voor de Schelzee komt te staan, met de farao in uw rug, de bergen aan weerszijde en een kolkende massa voor u. Hoe zal het ooit gaan? Dat u met Jairus moet zeggen, ja, toen mijn dochtertje nog leefde, toen kon het nog wel, maar toen mijn dochtertje stierf, toen leken alle wegen gesloten te worden, toen bleef er geen hoop meer in mij over. En dat u het met Martha en Maria moet zeggen, Lazarus is ernstig ziek. En om dan te moeten zien dat de Heer Jezus 2 dagen wacht, totdat Lazarus is gestorven, zodat die weg een doodlopende weg wordt. En Martha en Maria er helemaal geen heil meer in zien. Zo kan het gaan in het leven van degene die de Heer vrezen. Daar alle hoop mij gans omviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Dat u het moet zeggen, 1000 zorgen, 1000 doden, kwellen mijn angstvallig hart. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. Maar, geliefde gemeente, God baande door de woeste baren en wilde stromen ons een pad. Onze verlegenheid is Gods gelegenheid. Ons nulpunt is Gods vertrekpunt. Ook hier, want wat gebeurt er in het leven van Paulus? Als dan alle wegen afgebroken lijken te worden en alle wegen doodlopend lijken te zijn en alle deuren zich sluiten, komt Paulus terecht in Troas. Daar komt hij terecht, een havenplaats. Nu, daar zal het wel gebeuren dan. Als je dan daar terechtkomt, dan zal daar wel werk zijn. Dan zal Paulus daar de handen aan de ploeg slaan. Niet waar? Nee, gemeente, er gebeurt in Troas wat anders. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt inderdaad uw hoogheid tegen. Want wat gebeurt er in Troas? Paulus krijgt in de nacht een gezicht, een visioen. Of hij er wakker van is geworden, weten we niet. Of hij wakker heeft gelegen, we weten het evenmin. Maar duidelijk is wel dat hij klaar wakker is en wordt betrokken in een gezicht. Hij krijgt iets te zien. Wat ziet hij, jongens en meisjes? Een man. Een Macedonische man. Hoe Paulus dat weet, weten we niet. Misschien heeft hij het aan zijn kleding gezien. Of heeft die man zich voorgesteld als een Macedonische man. Afkomstig van Macedonië, het zou kunnen. Maar die man, die ziet hij staan. En wanneer hij die man ziet, dan hoort hij die man ook iets zeggen. En nu zijn het bekende woorden die we vanmiddag overdenken. Maar laten we er nauwkeurig naar kijken vanmiddag. Want al die woorden die die man hier spreekt, getuigen van grote, grote nood. Het is goed dat u vers 9 er even bij neemt. Wat zegt die man? Die man zegt allereerst, kom over in Macedonië en help ons. Dat zijn maar enkele woorden. In het Grieks zijn het nog minder. Wat roepen mensen die in het water terechtkomen, jongens en meisjes? Nou, die gebruiken niet een heel verhaal van woorden, dat weten we wel. Het is help, help mij, red mij, kort maar krachtig. Hier ook. Kom over in Macedonië en help ons. Enkele woorden, in het Grieks nog minder. Hoe spreekt die man die woorden uit? Dat doet hij biddend. We mogen het in de grondtaal zo lezen. Hij doet dat als smekend. Hij smeekt, kom over in Macedonië en help ons. Het is een smeekgebed. Kom toch over. En waar ook klem in ligt opgesloten, dat zijn die laatste woorden van zijn hulpgeroep. Help ons. We mogen het zo lezen. Red ons. Verlos ons. De nood is hoog. Gemeente, iemand die het evangelie van de Heere niet heeft gehoord, is in grote nood. Iemand die niet bekend is gemaakt met het evangelie, verkeert als het ware in een brandend huis. U weet dat we momenteel tegenover een brandweerkazerne wonen. Het is een prachtig gebouw geworden, keurig aangelegd. Het gebeurt regelmatig dat we er getuigen van zijn dat de auto's met hoge snelheid aangereden komen en dan worden ze geparkeerd, vaak maar schuin in de vakken. Dan wordt er uit die auto gesprint richting de deur waar we zicht op hebben en dan duurt het niet heel lang of de brandweerauto rukt uit. Nood aan de man. Elke seconde telt. Gemeente, wanneer iemand niet bekend is met het woord van de Heere, verkeert zo iemand in grote nood. Dat blijkt hier en dat blijkt nog. En ik stel u de vraag, en ik stel de vraag ook aan mezelf. Weegt dat? Weegt de nood van degene die ik tegenkom daadwerkelijk op mijn ziel? Drukt dat wel eens? Dat wanneer ik mensen zie die niet in de Heere geloven, dat ik dan zie dat zij als het ware verkeren in een brandend huis. Dat wanneer ze de naam die onder de hemelen gegeven is, die ene naam die onder de hemelen gegeven is, wanneer ze de Heere Jezus niet kennen en die ene naam niet hebben leren kennen, dat ze dan voor eeuwig verloren zullen gaan als God het niet verhoedt. En dat het vreselijk is te vallen in de handen van de levende God. En dat de Heere God buiten Christus een verterend vuur is. Weegt dat wel eens, gemeente? En dan moeten we niet te snel zeggen, de Heere kan wonderen doen, dat is waar. Maar weegt dat wel eens in mijn, uw en jouw persoonlijk leven, dat onze medereizigers afstevenen op een nimmer eindigende eeuwigheid. En mogen we dan wel eens bidden, Heere, geef me toch een ingang, schenk mij toch een brug om ook maar iets over u te kunnen delen. Weeg dat, gemeente. En dan trek ik een kleine cirkel en nu gaan we de cirkel verbreden, want u begrijpt dat dit ook zendingstof is vanmiddag. 6.000 tot 7.000 volken en etnische groeperingen hebben het evangelie van Christus nog nooit gehoord. Dat zijn 3 tot 4 miljard mensen die het evangelie van de Here nog nooit hebben gehoord. En nog scherper gezegd vanmiddag, elke dag sterven er 158.000 zonder ooit het evangelie te hebben gehoord. Kom over in Macedonië en help ons, want de nood is groot. En wat doet Paulus dan? Stuurt hij een verbanddoos? Of een voedingspakket? Of misschien een brandblusser, jongens en meisjes, voor de brand? Om die brand te blussen in het brandende huis? Begrijp mij goed, lieve vrienden. Hulpverlening is goed. Mij niet misverstaan vanmiddag. Wij mogen de nood lenigen. Dat is ook praktische hulp. Zeker. Moeten we aan vasthouden. Moeten we vooral blijven doen. Maar dat doet Paulus niet. Als Paulus die nood proeft van die Macedonische man, dan zegt hij, wat zegt het slot van vers 10? Besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. Kijk, met al het goede dat er in de wereld gebeurt, en dat houden we recht overeind. Daar hebben we waardering voor en respect. Maar met al dat goede wat er in de wereld gebeurt, de nood die gelenigd wordt, wordt ten diepste de geestelijke nood alleen maar hiermee gelenigd. Het evangelie moet gebracht. Het evangelie moet gebracht. En er gebeurt er in vers 10 nog iets moois, daar moeten we ook op letten. Paulus krijgt een visioen. Hij heeft het gezicht gezien. Maar wat gebeurt er? Zo zochten wij, vers 10, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen. Daar is iets gebeurd. Ja, inmiddels heeft Lucas zich bij hen gevoegd. Lucas de arts, schrijver van het boek Handelingen. Hij schrijft hier in de eerste persoon meervoud. Wij, Lucas heeft zich bij Silas, Timotheus en Paulus gevoegd. Maar wat hier gebeurt is dit. Paulus heeft een visioen gekregen, midden in de nacht. Hij heeft toen niet gezegd, jonge mensen, ik draai me nog een keer om en we zien morgen wel weer. Nee. Terstond, staat er in vers 10. Maar Paulus is ook in gesprek gegaan met Timotheus en met Silas en met Lucas. Dat kan niet anders. Want zij komen tot de conclusie dat zij het evangelie moeten brengen in Macedonië. En daarin ligt iets heel moois opgesloten. Paulus heeft zoiets gezegd als, mannen en broeders, ik heb een visioen gekregen van de Here. De Heilige Geest heeft op mij gesproken. Ik heb de overtuiging gekregen dat ik naar Macedonië moet, dat wij naar Macedonië moeten. Ziet u dat ook zo, broeders? Of ziet u het anders? Hoe moeten we dit zien, broeders? Hoe moeten we dit wegen? Ik geloof dat ze er zo over gesproken hebben. En daarin ligt dit, gemeente, dat het heel goed is dat wij spreken en ook naspreken over het woord van de Here. En ik heb het wel meer tegen u gezegd, praat dan maar niet over de dominee of hij er goed in zat of er misschien wat minder goed in zat. Of hij misschien wat een vermoeide indruk maakte of juist niet. Heb het maar niet over de temperatuur in de kerk of over het orgelspel, daar kunnen we van alles over zeggen, daar kunnen we van alles van vinden, maar mag dit nu werkelijkheid zijn dat we met elkaar spreken over het woord van de Here? Wij dan besluitende, mag het daar straks over gaan? Zeg, nu heb ik gehoord het woord van de Here en praat daar dan eens over door met elkaar, zoals Paulus dat met de mannen gedaan heeft. God opent de weg naar Lydia. De weg naar Lydia wordt met deze woorden geopend. Gaan onze tweede gedachte, God opent het hart van Lydia. Ik lees in vers 11 van Troas dan afgevaren zijnde. Gemeente, als de Heer roept, zorgt hij ook voor een schip. Als de Heer iemand roept in zijn koninkrijk, zorgt hij ook voor de middelen. Ik wil altijd voorzichtig zijn met persoonlijke ervaring en daarom gebruik ik een voorbeeld uit het leven van vrienden van ons. Die dienen op dit moment in Portugal in de zending. En deze mensen zaten omhoog omdat ze een nieuwe auto nodig hadden. Er werd voorzien in financiële middelen. God werkte. Maar er moest nu uitgezien worden naar een andere auto. Het verzoek werd bij ons neergelegd of wij nog iemand kenden die handelde in auto's, een autodealer. Die kenden wij, want wij hadden zo iemand in de gemeente zitten. En nu gaat het niet om de mens, begrijp me opnieuw goed. Maar er werd in een auto voorzien, er werd in financiële middelen voorzien en deze mensen stonden met tranen in hun ogen. Zo klein, zo verwonderd over de goedheid van de Heere, omdat Hij zorgde voor een auto die ze zo nodig waren. Kijk gemeente, wanneer we uitgestoten worden in Gods Koninkrijk en we in afhankelijkheid de weg van de Heere gaan, ja dat mag ik persoonlijk wel aan u meegeven, dan voorziet de Heere ook. Om het in het Engels te zeggen, voor de gasten uit Amerika, where God guides, He provides. En er verschijnt een glimlach op een gezicht daarachter in de kerk. Waar de Heere roept, daar voorziet Hij. We zien het ook hier, van Troas dan afgevaren zijnde. Ja, en dan zit de weg voor Paulus mee, want ze gaan naar Samothracee. Dat is een eiland. En de volgende dag gaan ze naar Neapolis. Ze hebben maar 2 dagen nodig om bij Europa te komen. De terugreis, zo weten we op grond van Handelingen 20, zal maar liefst 5 dagen vragen. Maar nu hebben ze de wind mee, letterlijk en figuurlijk. En vanaf Neapolis moeten ze dan ongeveer nog 16 kilometer wandelen via de Via Egnata, de bekende weg naar Filippi. En dan komen ze inderdaad aan in Filippi. En wanneer we bekend zijn met Gods woord, dan weten we dat dit een kolonie is. Het staat ook nog eens een keer opgetekend in vers 12, een kolonie. Dat betekent eigenlijk een deel van Rome, buiten Rome. De mensen die daar wonen waren over het algemeen veteranen, die hadden gediend in het Romeinse leger. Ze waren vrijgesteld van de belastingplicht. Ze mochten terugvallen op het Romeinse recht, het Ius Italicum, dat stond heel goed bekend. De mensen in Filippi hadden het goed, het leven was het, was daar goed. Het was het goede leven daar. Ja, in materieel opzicht, niet in geestelijk opzicht. Want er werden Egyptische afgoden gediend, er werden Griekse afgoden gediend en de keizers uit Rome die werden daar vereerd. Nou, dan is er werk genoeg voor Paulus. Als je dan aankomt als zendeling in zo'n stad, die vergeven is van de afgoden en de keizercultus, dan meteen maar de hand aan de ploeg, toch? De velden zijn wit om te oogsten. Dat zouden wij denken. Zo zouden wij rekenen. Maar opnieuw gemeente, heilig zijn o God uw wegen. Gods gedachten zijn niet mijn gedachten. Zijn wegen zijn vele malen hoger dan mijn wegen. Ik lees hier en wij, vers 12, en wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. Er gebeurt niks. De wind gaat liggen. Het is windstil. Geen Macedonische man. Kennelijk geen nood aan de man. Keizercultus, afgoden, wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. Gemeente, om het met een woord van Naomi tegenover Rut te zeggen, de Heere kan wel eens zeggen in ons leven, zit stil mijn dochter en zie hoe de zaak zal vallen. Zit stil, zit stil. En u zou zo graag veel vrucht willen zien in het leven van uw kinderen. En u zou zo graag geestelijke vrucht willen zien in het leven van uw kleinkinderen. En o, wat willen we als predikant en kerkenraad graag massale vrucht zien op de prediking in onze gemeente. En die vrucht mag er zijn. Maar we zouden het zo graag nog veel meer zien vanuit de liefde van ons hart. Maar de Heere zegt wel eens, zit stil. En zie hoe de zaak zal vallen. Wacht maar een poosje. Wacht maar een poosje. En dan breekt de Sabbat aan. En Paulus zoekt zijn weg buiten de stad, gaat naar een rivier. Ja, daar zal hij naar alle waarschijnlijkheid een synagoge hebben willen aantreffen, een synagoge die vaak gebouwd is bij een rivier, vanwege de rituele wassingen die plaats moeten vinden bij stromend water, bij levend water. Maar wat een teleurstelling, ouderen en jongeren. Geen synagoge, geen samenkomst van mannen en vrouwen, maar een enkel groepje vrouwen die daar samenkomen om het gebed daar te brengen voor de Heer. En dan moet u weten dat de rabbijnen hebben gezegd, je kan beter het woord van de Heer verbranden dan dat je het moet brengen aan vrouwen. Ik las het vanmiddag nog, dat is ernstig. En Paulus treft hier nu uitgerekend een kleine groep vrouwen die het gebed voor de Heer neerleggen, daar aan de oever van die rivier. Klein groepje vrouwen. Ja, wij denken vaak groot, groter, grootst. Wij denken vaak in massa's. En ook dat hebben we eerder gezegd. Op de Pinksterdag heeft de Heer massa's harten tot bekering gebracht. En ik lees uiteindelijk ook dat er een schare van 5000 man tot bekering komt. Zeker, de Heer kan in ruime mate werken, in overvloed, overvloedig. Maar u weet ook wat we er toen bijgezegd hebben. Meestal is het anders. Meestal is het één voor één. Hier één en daar één. De kamerling op weg terug naar zijn land. Op weg weer naar Candacee. Ananias in het leven van Paulus. Christus in het leven van verschillende vrouwen en Nicodemus. We hebben de voorbeelden genoemd. Ook hier maar enkele vrouwen. Een handje vol, zouden we zeggen. En onder die vrouwen iemand met de prachtige naam Lydia, de Lydische. En wat doet zij voor werk? Wel, zij handelt in purper. Kort daarover, purper is een dure kleurstof. Wordt ontgonnen uit een zeeslak, de purperslak. Wordt ook wel ontgonnen uit een bepaalde plant, de meekrapwortel. U mag dat woord meteen weer vergeten. Maar wat u wel mag onthouden is dit, dat het een dure stof is, een kostbare stof. En Lydia handelt in die kleurstof. Oorspronkelijk is ze afkomstig van Thyatira. Die stad stond ook bekend om de handel in die purperstof. Maar zij heeft nu haar handel in Filippi. En terwijl ze daar handel drijft in Filippi, dient zij de Heere en bidt zij tot de Heere. Nu maar weer een geestelijke lijn. En we laten het maar praktisch zijn vanmiddag. Broeders, wanneer u voor de handel in het buitenland bent, net als Lydia hier, op een andere plaats, dient u dan ook de Heere? Als u ver weg bent in het buitenland en niemand van de bekenden u ziet en kent, dient u dan ook de Heere? Wanneer u heel stilletjes op uw hotelkamer zit, ver weg van de bekende wereld, dient u dan ook de Heere? Bidt u dan ook tot de Heere? Lieve vrienden, wanneer we straks met vakantie zullen gaan, of degenen die onder ons nu meekijken en op vakantie zijn, dienen wij ook daar de Heere? Of is het zo dat op vakantie in één keer de grenzen tussen de zondag en de maandag in één keer allemaal vervagen? Want we zijn op vakantie, dan mogen we een beetje ontspannen en dan worden we zo makkelijk dat er misschien van de zondag niets meer overblijft. Lijken we op Lydia, die ook in een onbekende omgeving de Heere dient en hem aanroept. Ja, maar hoe goed het ook is wat Lydia doet, gemeente, en dat is een ernstige lijn, die moet ik ook trekken in opdracht van mijn zender. Lydia, haar hart is nog gesloten. Nogmaals, u weet dat van mij, ik ben dankbaar dat u er vanmiddag bent. Ik ben ook zeer dankbaar dat jullie er vanmiddag zijn. Maar de Heere verhoede dat het zo is als in het leven van Lydia. Dat u hier vanmiddag bent. Dat jij hier vanmiddag zit. Dat je luistert. Dat je meebidt. dat je de Heere dient op een uiterlijke manier, maar dat je hart nog gesloten is. O God, verhoede dat. Maar het is wel een levendige realiteit, in de schrift, maar ook hier en nu, dat er mensen onder het gehoor van de prediking zitten, toegewijd, godsdienstig, maar wier hart nog gesloten is voor de Heer en zijn dienst. Kijk, daarom moet ik ook altijd blijven oproepen tot bekering, gemeente. Of u het nu moe wordt of niet, ik ga ermee door. Het moet. De Bijbel tekent ons altijd twee wegen. Altijd ook twee soorten mensen, bekeerd en onbekeerd. We zien het hier. Lydia dient de Heere met een gesloten hart. Ernstig. Maar Paulus gaat spreken en dan gebeurt er diep van binnen in het hart van Lydia een wonder. Haar hart gaat open. Ook dit moet ik vanmiddag van Gods wegen zeggen. Ons hart is van nature dood. Ons hart is koud. Ons hart is donker. Ons hart is duister. Maar wanneer de Heilige Geest, het Heilige Evangelie en de naam van Jezus Christus gaat toepassen aan ons hart, dan wordt mijn hart tot leven gewekt. Dan wordt mijn hart verwarmd. Dan wordt mijn hart verlicht. Dan gaat mijn hart open. Wat er dan gebeurt, wil ik maar heel eenvoudig duidelijk maken vanmiddag. Ik heb hier een glas vol met water. Wanneer ik dat water nu zou uitgieten op de grond, ik zal het niet doen hoor. Wees maar gerust. Maar wanneer ik het water zou uitgieten op die keiharde vloer hier onder mij, wat zou er dan gebeuren, jongens en meisjes? Dan blijft het liggen. Op die stenen vloer. Het ketst af op die vloer. Maar wanneer ik nu datzelfde glas water zou leeg laten lopen op een spons, wat gebeurt er dan volgens jullie kinderen? Ja, dan wordt het helemaal opgenomen. Opgezogen. Kijk, gemeente, en dat is nu wat er in het leven van Lydia gebeurt. Haar hart zit dicht, potdicht. Haar hart is van steen. Maar nu zorgt de Heer ervoor dat Lydia een vlezen hart krijgt. Zoals de Heer dat beloofd heeft in Ezechiël 36. Haar hart gaat open. Wordt ontvankelijk. Kan het woord van de Heer ontvangen. Ja, daarom lezen wij ook in vers 14. Zodat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Acht geven betekent dat ze met aandacht luistert. Kijk, zo kan het ook dat u misschien wel duizenden preken hebt gehoord op zondag en door de week, en dat u bekend bent met de Bijbelse geschiedenis en het dienen van de Heere, maar dat wanneer de Heer uw hart opent, dat u zegt, ja, maar zo heb ik het toch nooit gehoord? Is dat waar? Is de Heere zo heilig? Is Hij zo rechtvaardig en majesteitelijk? Is Hij zo goed? Heeft Hij zoveel geduld met mij gehad? Ik die zondig ben, ik die schuldig sta tegenover Hem, heeft Hij mij zo lang gedragen en verdragen? Wat een wonder! Dat ik pas echt hoor wat er in de prediking gesproken wordt. Nee, gemeente, dat kan ik niet doen. Dat kan Paulus hier ook niet doen. Want de Heere opent het hart, lees ik in vers 14. Paulus is ongetwijfeld een krachtige prediker geweest. Heeft er misschien alles wel in gelegd. Maar hij kon dat hart van Lydia niet openen. Hoe graag hij het ook had gewild, kon Lydia zelf ook niet. Misschien heeft ze er wel om gevraagd. Misschien heeft ze de Heere wel om gesmeekt. Misschien heeft ze er bij de rivier nog wel om gebeden. Maar zij had evenmin de sleutel van haar gesloten hart. De Heere opent haar hart, zodat ze acht neemt op hetgeen van Paulus gesproken wordt. We gaan naar onze laatste gedachte. God opent niet alleen de weg naar Lydia in het hart van Lydia, maar ook haar huis. Vers 15. En als zij gedoopt was in haar huis. Ja, Lydia wordt als volwassene gedoopt. En ook dat hebben we meer gezegd, maar laat het een heilzame herhaling zijn. Dat is ook begrijpelijk, want Lydia was niet bekend met het evangelie dat Paulus hier brengt. En als je dan tot geloof komt als volwassene en het evangelie van Christus mag omarmen, die ene naam die onder de hemelen gegeven is, wanneer die persoonlijk waarde voor je ziel mag krijgen, je komt tot bekering en die wedergeboorte vindt plaats in ons leven, en dat gebeurt op volwassen leeftijd, dan mag zo iemand zich volwassen laten dopen. Ik was net nog op een andere plaats om daar het woord van de Heere te brengen. Toen heb ik ook deze stof bepreekt. En toen was er een broeder in de consistorie en die zei het min of meer emotioneel: deze tekst is voor mij het middel geweest om mij volwassen te laten dopen. Hij was altijd thuislezer geweest. Deze tekst heeft hem tot de volle ruimte en vrijmoedigheid gebracht om zich als volwassen man te laten dopen. Mooi hoe de Heere leidt. Maar niet alleen volwassenen worden gedoopt. Nee, ik lees ook in vers 15 dat haar huis wordt gedoopt. Oikos in het Grieks. En u weet inmiddels, oikos in het Grieks verplaatst ons ook naar de tijd van het Nieuwe Testament. En toen woonde men wel met 3, 4 generaties in één huis. En of het nu gaat om Lydia met haar uitgebreide familie, of het gaat hier over Lydia en haar personeel, we weten het niet. Maar wat we wel weten, dat hele huis wordt gedoopt, zonder dat we hier ook maar enig woord lezen van bekering in vers 15. Ook die anderen worden gedoopt, met haar. Lydia komt tot bekering. En de rijkwijde van het verbond is zo, dat ook die anderen de doop mogen ontvangen. En dan gebeurt er meer. Zij bad ons, zeggende: indien gij geoordeeld hebt dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. We hebben de tekst vorige week, als ik me niet vergis, ook aangehaald uit de zendbrief van Johannes. Wij dan weten dat we uit de dood zijn overgegaan in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Wel, Lydia is overgegaan uit de dood in het leven. En de vrucht blijkt, ze heeft de broeders lief. Alsjeblieft, broeders, kom in mijn huis. Kom en blijf er, alsjeblieft. En dat bidt zij niet alleen, dus zij smeekt dat niet alleen, vers 15. Maar zij dwingt er ook toe, slot van vers 15. Dit is de gemeenschap der heiligen. Dit leert ons opnieuw dat misschien wel duizenden zeggen dat we de kerk niet nodig hebben om te geloven. En dat we dat prima op andere plaatsen kunnen doen, zo wordt dan gezegd, niet waar. Paulus vorige week, toen hij gesterkt werd door het voedsel, ging meteen naar de discipelkring. En Lydia komt tot bekering en ze bidt de apostelen, blijf toch alstublieft bij mij. En dan krijgen we de indruk, als we dan het laatste vers van dit hoofdstuk er ook nog bij nemen. En daarmee willen we dan besluiten. We krijgen de indruk dat het huis van Lydia is opengesteld voor de apostelen, maar dat daar ook een kleine gemeente is ontstaan. Want als Paulus dan de gevangenis uitkomt, komt hij opnieuw tot het huis van Lydia en ontmoet daar de broeders. Ziet u dat staan? Lydia was een bemiddelde vrouw. De purperhandel had haar geen windeieren gelegd. Ze zal ongetwijfeld een ruime woning ter beschikking hebben gehad. Daar kwam Gods volk samen. Daar is ook Paulus opnieuw naartoe gegaan. Het huis van Lydia, gemeente, mag ik die toepassing aan het eind van de verkondiging maken? Het huis van Lydia was een kerkje in het klein. En laat dat kerkje in het kleine ook gevonden worden. In onze woningen, in onze huizen. Opdat het evangelie van geslacht tot geslacht, van generatie tot generatie, over mag gaan op onze kinderen en kleinkinderen. Maar de Heere geeft ons ook iets van die vrijmoedigheid van een Paulus, waar we volgende week meer over hopen te horen, maar waar we vanmiddag dit van hebben gehoord, dat we tot een zoutend zout en een lichtend licht moeten zijn, om met alle gebrek, in alle afhankelijkheid van de Heere, het evangelie van Christus te verspreiden. En laat dan inderdaad zijn naam genoemd mogen worden. En dat we elkaar mogen wijzen, maar ook anderen mogen wijzen op zijn vergoten bloed. Dat zo krachtig is en zo sterk. Dat het vergeving kan schenken aan de grootste van de zondaren. dat er zoveel kracht ligt in het bloed van het lam, dat het kan reinigen van alle zonden. Laten we steeds daar zelf persoonlijk de reiniging in en bij zoeken, maar laten we toch ook anderen opwekken om hun heil te zoeken bij Jezus Christus en dien gekruisigd. In de hoop dat de Heere door zal gaan met zijn kerkvergaderende werk. En in de overtuiging dat deze woorden waar zijn die we nu met elkaar gaan zingen. Zij komen aan door het goddelijke licht geleid. Amen.